Mededeling gemeente met betrekking tot de huisbezoeken. Er zal huisbezoek zijn DV maandagavond. Zuster M. Akershoek en familie M. Kattenstaart. En op dinsdagavond Corine Peeman en familie R. Huisman. En ook op dinsdagavond zuster van Putten Peeman en familie M. J. Romein. Tot zover deze mededeling. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen uit Psalm 27 het eerste en het zevende vers. Wij willen nu met de kerk van alle eeuwen belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. En daarna zingen we uit Psalm 130, het derde vers, ik blijf de Heere verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord, ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbare woord. Daarna luisteren we naar de schriftlezing die u deze avond kunt vinden in het boek van de profeet Jesaja, daarvan het 61ste hoofdstuk. We noemen nu Jesaja 61 als schriftlezing, na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 130, het derde vers. En ieder spreken met mij in zijn of haar hart, ik geloof. In God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des almachtige vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We lezen Jesaja 61. De geest des Heren, Heren, is op mij. Omdat de Heren mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart. Om de gevangenen vrijheid uit te roepen en de gebondenen opening der gevangenis. Om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heren en de dag der wraak onze Gods. Om alle treurigen te troosten, om de treurige Sions te beschikken dat hun gegeven worden, sieraad voor as, vreugdeolie voor treurigheid, het gewaad des lofs voor een benauwde geest, opdat zij genaamd worden eikenbomen der gerechtigheid, een planting des Heren, opdat hij verheerlijkt worden. En zij zullen de oude verwoeste plaatsen bouwen, de vorige verstoringen weder oprichten, en de verwoeste steden vernieuwen die verstoord waren van geslacht tot geslacht. En uitlanders zullen staan en uw kudden weiden, en vreemden zullen uw akkerlieden en uw wijngaardeniers zijn. Doch gij lieden zult priesters des Heren heten. Men zal u dienaren onze Gods noemen. Gij zult het vermogen der heidenen eten, en in hun heerlijkheid zult gij u roemen. Voor uw dubbele schaamte en schande zullen zij juichen over hun deel. Daarom zullen zij in hun land erfelijke dubbele bezitten. Zij zullen eeuwige vreugde hebben. Want ik, de Heere, heb het recht lief. Ik haat de roof in het brandoffer. En ik zal geven dat hun werk in de waarheid zal zijn. En ik zal een eeuwig verbond met hen maken. En hun zaad zal onder de heidenen bekend worden. En hun nakomelingen in het midden der volken. Allen die hen zien zullen, zullen hen kennen. Dat zij zijn een zaad dat de Heere gezegend heeft. Ik ben zeer vrolijk in de Heere. Mijn ziel verheugt zich in mijn God. Want hij heeft mij bekleed met de klederen des heils. De mantel der gerechtigheid heeft hij mij omgedaan. Gelijk een bruidegom zich met priesterlijk sieraad versiert. En als een bruid zich versiert met haar gereedschap. Want gelijk de aarde haar spruit voortbrengt. En gelijk een hof hetgeen in hem gezaaid is, doet uitspruiten. Alzo zal de Heere Heere gerechtigheid en lof doen uitspruiten voor al de volken. Tot zover de schriftlezing voor deze avond. Voor de tekst keren we terug naar Jesaja 42. Vanmorgen dachten we na over de eerste vier versen. En vanavond is de tekst die we met Gods hulp in uw midden willen overdenken. Vers 5 tot en met vers 8. Jesaja 42, de versen 5 tot en met vers 8. We lezen daar het woord van God. Alzo zegt God, de Heere, die de hemelen geschapen en dezelve uitgebreid heeft, die de aarde uitgespannen heeft en wat daaruit voortkomt, die de volken dat daarop is de adem geeft en de geest aan degene die daarop wandelen. Ik, de Heere, heb u geroepen in gerechtigheid. En ik zal u bij uw hand grijpen en ik zal u behoeden. En ik zal u geven tot een verbond des volks en tot een licht der heidenen. Om te openen de blinde ogen, om gebondenen uit te voeren uit de gevangenis en uit het gevangenhuis die in duisternis zitten. Ik ben de Heere, dat is mijn naam. En mijn eer zal ik aan geen ander geven, noch mijn lof aan de gesneden beelden. Tot zover zoeken we eerst samen het aangezicht van de Heere. Heer, opnieuw zijn we samengekomen nu de avond van deze dag gedaald is. En we zeggen u naam eerbiedig dank dat we hier mogen zijn. Want wat is een betere plaats om te zijn dan in uw huis. Om uw aangezicht te zoeken en om de woorden te horen die gij tot ons spreken wilt. En nu we hier samen zijn, vragen we of u ons daarbij leiden wilt. En wilt geven dat wanneer uw woord geopend wordt en het evangelie uitgedragen wordt, dat we alles ontvangen mogen wat we nodig hebben. En dat ons alles wordt afgenomen wat we moeten mis. Dat laatste is ook nodig. Zeker als we het woord bedienen. En ook als we naar de prediking van uw woord luisteren. Heere, neem alles wat de loop van uw woord kan stuiten of kan tegenstaan genadig weg. Bewaar ons voor de zonde, voor onheilige gedachten. Leg onze harten, onze oren en onze lippen gevangen onder de majesteit van uw woord. En dat we in het uitdragen van de boodschap niet anders mogen spreken dan wat naar uw woord is. En geef dat we zo ook mogen luisteren, niet slechts naar woorden of naar de woorden van een mens, maar dat we mogen horen naar wat gij door uw geest tot ons hebt te zeggen. En wil u dan geven dat we mogen luisteren, dat onze gedachten niet afdwalen, maar vooral ook dat onze harten geopend mogen worden en dat er plaats komt in ons leven voor uw woord, wil alles wat een beletsel en een belemmering vormt, dan genadig wegnemen en maak ruimte in ons hart voor dat heilig evangelie. En dan staat vanavond ook het woord in het teken van de komst van u, o Heere Jezus Christus. En van de viering van het heilig avondmaal die volgende week zondag plaats zal vinden. We mogen ook vanuit het Adventsevangelie vanavond vermaand en onderwezen worden met betrekking tot de zelfbeproeving. We bidden u, wil ons daarbij zelf tot een leidsman zijn. Want als wij onszelf zouden gaan beproeven zonder u, dan zal het niets te betekenen hebben. We kunnen zo diep graven in onszelf als we dat menselijk kunnen. Maar we zullen niets ontdekken dan alleen maar ellende. Dan alleen maar zonde. Maar alleen bij uw licht, bij het licht van uw woord, bij het licht van uw geest zullen we onszelf recht kunnen beproeven. Eerlijk voor u, ons leven spiegelen aan wat uw woord zegt. Heere, geef dat het zo mag zijn in deze week van voorbereiding die we zijn ingegaan. Wil u dat schenken aan ons allen? Want er kunnen mensen zijn die bij zichzelf al uitgemaakt hebben dat het avondmaal niet voor hun is. En wanneer we onbekeerd zijn en de vrezen van uw naam missen, is dat ook zo. Dan kunnen we zo geen avondmaal vieren. Maar u zegt het zelf in uw woord, dat dan desondanks het woord van de zelfbeproeving ook tot hen komt. Want het komt tot ons allen. En wij allen, of we nu jong zijn of oud, worden geroepen om ons leven te toetsen aan uw woord. En onszelf de brandende vraag te stellen, hoe is het met ons op reis naar de eeuwigheid? Heere, geef dat we die vraag eerlijk onder ogen zien en er niet overheen krabbelen of onderdoor leven. En laat het zo een week van zelfbeproeving mogen worden, waarbij mensen die u niet kennen in het licht van deze dingen aan de weet komen dat ze zo voor u niet kunnen bestaan. En dat het nodig is om dat verzoenende bloed, waardoor we alleen gereinigd en behouden kunnen worden, over ons leven in te roepen. Heere, wil ons dan bezoeken in hem, het licht tot verlichting der heidenen. We bidden u ook, Heere, voor hen die met veel geestelijke vragen worstelen, die zichzelf nergens bij durven scharen, die last hebben van hun zonde, die tobben over de vraag, zou het ook voor mij zijn? En die geen goedkope oplossing weten en ook niet willen weten, maar wie er hard uitziet naar u, die misschien een snaar voelde trillen toen we het samen zongen over dat verwachten van de Heere en dat de morgen, ach wanneer. Heere, wil u hen niet voorbij gaan en hen vanavond aanspreken vanuit uw woord en de rechte weg leren? En zou u doorbrekend licht willen schenken, want dat hebben ze nodig. Dat vanuit het evangelie van Christus het licht opgaat. En dat ze het zien mogen, dat alleen door dat licht blinde ogen opengaan. En alleen door de kracht van dat licht de banden breken en de koperen deuren aan stukken gaan. Denk ook aan uw kinderen, Heere. Als het zo is dat er een stille verwachting is, nu we ons geschaard hebben onder uw woord of luisteren voor de kerktelefoon, wil u dan zelf die verwachting niet beschamen. Zoals de psalmdichter het zong, beschaam door mij de stille hopen niet van hen die u verwachten. Laat geen schande wedervaren aan hen die u steeds zoeken in verdriet. Heere, wil dat geven. Maar wanneer er onder degenen die u vrezen mogen vragen zijn, wanneer ze met zichzelf te raden gaan en zoveel zien wat niet deugt en wat niet klopt, o Heere, leer hun de zonde belijden. Want daar worden uw kinderen juist ook in een week van voorbereiding toegeroepen. En wil u hen ook leren om de zonde te haten en te vlieden? O, geef dat we ons leven bij het licht van uw woord mogen toetsen en onderzoeken of er iets is wat een schadelijke weg, een struikelblok is. Of er in onze verhouding ten opzichte van u van die struikelblokken zijn of ook dingen liggen in het persoonlijke vlak onderling. Er kan zoveel zijn. Soms onbedacht, soms zelfs zonder dat we het ons bewust zijn, soms ook heel bewust, terwijl we het weten. Heere, geef dat we vanuit de zelfbeproeving ook mogen zien wat gij van ons vraagt in deze ding. En leer ons recht te staan voor u en voor elkaar. We bidden u, Heere, wil u zo de prediking van deze dag en bijzonder van deze avond zegenen. Wees u met ons allen. We dragen opnieuw allen die een moeilijke weg hebben te gaan aan u op. Allen die in rouw verkeren of verdriet hebben. Allen die ziek zijn. We denken deze avond opnieuw aan broeder Nelis, die deze dag, deze morgen, toch nog weer onverwacht opnieuw werd opgenomen in het ziekenhuis met longontsteking. Heere, we bidden van u, geef dat zijn leven gespaard mag worden, dat de koortsen mogen zakken en dat hij als onder uw zegenende en bewarende hand in het ziekenhuis mag zijn, maar wil bovenal hem, zijn broer en zuster en de verdere familieleden gedenken in uw gunst en genade. En nu er de laatste tijd zoveel beproevingen in de naaste familiekring zijn, wil u het alles zegenen en laat het zo mogen zijn dat er geestelijk winst uit voort mag vloeien. Wil u zijn, Heere, met ons als gemeente, wees u ook met de kerken. Wil u geven dat wanneer er van de week opnieuw een extra klassisvergadering gehouden zal worden, dat dat alles goed mag verlopen. U kent de vragen die er zijn, de spanningen die er liggen, spanningen die wij ook niet kunnen oplossen. U weet van voorstellen die zijn ingediend en beslissingen die genomen moeten worden. Geef dat we het alles mogen doen in strenge gebondenheid aan uw woord en dat we ook de broederlijke liefde niet mogen vergeten. Erbarm u over onze kerken, ook bij alle spanningen en verbrokkeling die ons niet voorbij gaat. En zegen ons, zegen ook alle kerkelijke arbeid, zegen het werk van zending en evangelisatie. Bijzonder nu wij vandaag onze gaven voor de zending mogen offeren, dragen we al het werk aan u op. En bidden we of gij het werk wilt zegenen tot bekering van heidenen en tot uitbreiding van uw koninkrijk. Heere, laat ook de voortgang van uw koninkrijk en de zaak van u op ons hart gebonden mogen worden. Geef ons allen, Heere, dat wij in ons persoonlijke gebedsleven die beden die u ons op de lippen legt, mogen kennen en veel mogen beoefenen. Uw koninkrijk, kom toch, o Heere. Ai, werp de troon des Satans neer. Regeer ons door uw geest en woord. Dat bidden we ook vanavond voor ons, zoals we bijeen zijn. Want wat de heidenen ver van ons verwijderd nodig hebben, wat de kerken over deze wereld niet kunnen missen, dat kunnen wij en onze kinderen zeker niet ontberen. Dat is dat uw koninkrijk onder ons uitbreidt en ons uw kinderlijke vrezen oplegt en ons doet wandelen in uw wegen. Heere, hoor ons uit genade en vergeef ons onze zonden. We bidden het om Christus wil. Uit genade. Amen. Psalm 107, de versen 6 en 7 zingen we samen terwijl u gelegenheid ontvangt om uw gaven te offeren voor de Heere en zijn dienst. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 36, het derde vers. Bij u, Heere, is de levensbron. Uw licht doet klaarder dan de zon ons het heugelijk licht aanschouwen. En wat er verder volgt, dat is het 36e psalm, daarvan het derde vers. Geliefde gemeente, het gaat in deze adventsprediking onder andere over het verbond. En het verbond is in de eeuw die achter ons ligt een onderwerp geweest waarbij tijden heftig over gediscussieerd is. In de jaren 40 verscheen een boek, een heel dik boek, met de sprekende titel Een eeuw van strijd over verbond en doop. En dat zegt genoeg. Want over het verbond is wat afgestreden. En het lijkt dat die strijd wat voortduurt, ook al is de ergste strijd, als ik me niet vergis, wel geluwd. Eén ding is altijd gevaarlijk als we zo aan het strijden zijn. En dat is dat we door al onze redeneringen en door al onze twistpunten de kern van de zaak uit het oog verliezen. En wat is de kern van de zaak als het gaat om het verbond van God? Wel, u hoort het vanavond vanuit de tekst, dat Christus het verbond is. Hij is het verbond des volks. En daar komen we met het hart van de verbondsleer en van de betekenis van het verbond der genade in aanraking. Hoe dan, vraagt u? We hopen er vanavond iets van te zien. Thema voor de prediking is de knecht des Heren en het verbond des volks. We letten op twee dingen. Allereerst zien we hoe hij is aangesteld tot een middelaar van het verbond. Want u leest in vers 6, ik zal u, en dat is de knecht des Heren, geven tot een verbond des volks, tot een licht der heidenen. En in de tweede plaats, hoe hij de uitdeler is van de weldaden van het verbond. Om te openen de blinde ogen, om de gebondenen uit te voeren. Dus het gaat over de knecht des Heren en het verbond des volks. Ten eerste zien we hoe hij is aangesteld tot de middelaar van het verbond. En in de tweede plaats, hoe hij de uitdeler is van de weldaden van het verbond. We hebben het vanmorgen gezien, het gaat hier in dit hoofdstuk over de knecht des Heren. En we moeten nooit vergeten dat in dat tweede deel van de profetieën van Jesaja er een onderscheid gemaakt wordt tussen knecht en knecht. Israël wordt ook Gods knecht genoemd. Maar dan een knecht die zijn knechtschap verzondigd heeft. Radicaal verzondigd heeft. Want ze hebben de afgoden gediend en de gehoorzaamheid aan God en aan zijn geboden opgezegd. Ze hebben het verbond overtreden en zich de toorn van God waard gemaakt. En daarom dreigt het gevaar van de ballingschap. En midden in die werkelijkheid, waarin het volk wordt aangezegd dat zij het knechtschap verzondigd hebben, afgekeurde knechten zijn geworden, stelt de Heere een getrouwe knecht voor. De knecht des Heren. En dat evangelie van de knecht des Heren, zoals we dat hier vinden in de eerste profetie van de knecht, of zoals men tegenwoordig dan liever zegt, het eerste lied van de knecht, want het is ook poëzie, het is ook een lied, zoals het hier door de profeet gezongen wordt. Dat evangelie van de knecht vertelt ons wie deze knecht is. En we weten, wanneer we schrift met schrift vergelijken, dat deze knecht de Messias is, de Zoon van God, Jezus Christus, die eenmaal komen zou als een kind in de kribbe zou liggen en als de man van smarten zou lijden aan het kruis. En van deze knecht zegt de Heere dat hij hem gezalfd heeft, toegerust heeft, om zijn grote werk te verrichten. Dat werk zal niet zonder strijd zijn, want we hebben het vanmorgen gehoord, er zal bij zijn de uitoefening van zijn taak ook nood zijn. Maar in die nood zal hij zijn stem niet verheffen, zal hij niet om hulp schreeuwen. Als hij verdrukt wordt, dan zal hij zijn mond niet open doen. En die lijnen trekt het woord van vanavond door. De Heere begint namelijk opnieuw te spreken. En dan lezen we hoe de Heere zichzelf aankondigt in het begin van onze tekst. Alzo zegt God de Heere, die de hemelen geschapen en dezelfde uitgebreid heeft, die de aarde uitgespannen heeft en wat daaruit voortkomt, die de volken dat daarop is de adem geeft en de geest aan degene die daarop wandelen. Hier laat de Heere zien dat hij de schepper is van hemel en aarde. Alles wat we zien, de hemel op een warme zomerdag, maar ook de donkere aarde, is zijn maaksel. Hij heeft de aarde uitgespannen en het luchtgewelf gemaakt. Hij heeft de hemelen toebereid en hij geeft ook aan de mensen die op deze aarde wonen ieder zijn adem en ieder de geest, de levensgeest, zodat hij leven kan. Alle nadruk ligt er in deze woorden op dat de Heere, de hoge God van hemel en aarde, de schepper is van hemel en aarde, die de macht heeft om uit niet een hemel en een aarde in het aanzijn te roepen en die ieder mens de adem en het leven geeft. Daarmee stelt de Heere zich duidelijk tegenover de afgoden. Dat kunt u lezen als u de rest van het hoofdstuk na zou speuren vanavond. De afgoden hebben geen macht. Zij zijn hout en steen. Ik daarentegen, zegt de Heere, ben de God die alles gemaakt heeft. En die ieder mens het leven geeft. En die hoge God begint te spreken. Nadat hij zichzelf, mag ik het eenvoudig zeggen, heeft voorgesteld. Als de grote schepper van alle dingen. Tot wie spreekt hij? Wel, zeggen sommigen, hij spreekt tot de mensen. Ja, ik zou dat niet willen uitsluiten, want als in de profetieën de zin wordt ingeleid met de woorden alzo spreekt de Heere, dan is dat een bekende profetische formule waardoor mensen ook worden aangesproken. Maar als we goed lezen, dan spreekt de Heere toch niet alleen tot mensen, zelfs niet in de eerste plaats. De Heere spreekt opnieuw tot die ene, tot die knecht die hij in de voorgaande verse aan ons heeft voorgesteld. En hij zegt, ik, de Heere, de God die de hemel en de aarde gemaakt heeft, ik heb u geroepen in gerechtigheid. En ik heb u, ik zal u bij de hand grijpen, ik zal u behoeden en ik zal u geven tot een verbond des volks en tot een licht der heidenen. Hier zegt de Heere eigenlijk in andere woorden iets wat hij ook in het vorige al gezegd heeft. Namelijk dat hij het is die de Messias geroepen heeft. En dat hij het is die de Messias, die de knecht des Heeren, zal leiden en zal ondersteunen en zal behoeden. Opnieuw een flauwe zinspeling aan het feit dat die knecht des Heeren, wanneer hij komen zal, wanneer hij hier op aarde zal verschijnen en zijn werk zal gaan uitoefenen, dat hij met tegenstand te maken zal krijgen. Dat hij een diepe weg zal moeten gaan. Nee, dat is in deze profetie misschien nog niet zo helder. Maar het wordt in de komende profetieën over de knecht des Heren, denkt u maar aan Jesaja 53, steeds duidelijker. dat wanneer de geroepen knecht, de Heere Jezus Christus hier op aarde komt, dat hij zal moeten lijden en zal moeten sterven. Wanneer heeft God Christus geroepen? Dat is niet pas gebeurd bij zijn geboorte. Dat is al van eeuwigheid af gebeurd. Staat heel duidelijk in het evangelie nergens dat de Heere Jezus geroepen is tijdens zijn leven. Van de profeten leest u soms dat ze geroepen zijn. Mozes werd geroepen, heel in het bijzonder bij die brandende braambos. En Jesaja in het 6e hoofdstuk, kunt u het lezen, werd geroepen om profeet te zijn in dat machtige visioen in de tempel. En tot Jeremia wordt gezegd, als hij nog heel jong is, ik heb u geroepen. Maar in het leven van de Heere Jezus leest u niet van een roepingsgeschiedenis. Hij was namelijk al geroepen voor zijn geboorte. En daar duiden deze woorden op wat er in de eeuwigheid al gebeurd is. Toen in de raad des vredes, ook wel genoemd het verbond der verlossing, heeft God overlegd met zijn Zoon en met de Heilige Geest. Toen heeft hij gevraagd om een borg. En toen heeft Christus zich bereid verklaard om de straf te dragen, om zijn bloed te storten, om te gaan naar deze wereld als de tijd daarvoor gekomen zou zijn. Toen is hij geroepen. In het eeuwig overleg, wat voor de wereld in aanzijn kwam, in de hemel heeft plaatsgevonden. En toen heeft Christus het beloofd, ik wil borg voor hun zijn. Toen heeft hij het gezegd, ik kom om uw wil te doen. En nu mag Jesaja het in Gods naam profeteren, dat wat in de eeuwigheid vast ligt, dat dat ook zeker gebeuren zal. God heeft Jesaja iets laten zien van wat er in de eeuwigheid al plaatsvond. En Jesaja zegt het tot het volk. De knecht des Heren, de Messias komt. Hij is geroepen toen in de eeuwigheid al. En God heeft toen in de eeuwigheid al beloofd om hem te ondersteunen. En hem te behoeden en bij de hand te grijpen. Allemaal woorden die aanduiden, zo zeiden we al, dat de Christus met tegenstand en verdriet, met lijden en dood in aanraking zou komen. Want we weten het uit het evangelie, dat de Heere Jezus Christus bij zijn komst op aarde niets anders dan lijden en dood te wachten stond. Hij moest door een zee van dood en van ellende heen waden. En dat waden door die zee van ellende en dood was bitter. Hoe zien we hem niet worstelen in de hof van Gethsemane, als hij de beker van lijden voor zich ziet. En die beker van Gods gramschap aan de lippen zet. Dan horen we hem klagen, terwijl hij grote droppels, grote brokken bloed zweet, zeggen sommigen. Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Als de Heere Jezus Christus, de Zoon van God, die gezalfd was met de Heilige Geest, die gesteund werd door zijn Godheid, door zijn eeuwige kracht, alzo worstelde onder de toorn van God. Gemeente, hoe zwaar moet die toorn van God dan niet zijn? Als Jezus Christus hulp, zo lezen we in onze tekst, en het behoeden van de hoge hemel nodig had. Als hij het nodig had dat hij bij de hand gegrepen zou worden. In die bittere zee van lijden. Hoe zwaar moet dan de toorn van God zijn voor een onbekeerde zondaar, voor een onbekeerde jongen of voor een onbekeerd meisje? dat wanneer het onbekeerd sterft, de volle toorn van God zal ervaren. Zonder dat er een hand is die je grijpt. Zonder dat er één is die je behoedt. Zonder dat er één is die je sterkt. Denk daarover na. Want als wij op deze Adventszondag in onze bank zitten of meeluisteren voor de kerktelefoon. En wij kennen deze knecht des Heren niet. Door het geloof. Hoe zwak dat geloof misschien ook is. Als we daar buiten staan. Dan blijft de toorn van God op ons. Nee, dat is niet mijn woord. Dat zegt de Heere Jezus Christus zelf. Leest u het maar na in de laatste verse van Johannes 3. Wie niet gelooft, de toorn van God blijft op hem. En wie zonder het geloof te kennen straks om moet komen, heeft geen hand die grijpt, geen beschermer. Dat had Christus nodig. Hij heeft het ook ontvangen. Want in het Lucas-evangelie, als daar de geschiedenis van Gethsemane beschreven staat, dan lezen we het, dat daarna zijn worsteling, terwijl hij opstond, een engel kwam uit de hemel, die hem versterkte. En in de brief aan de Hebreeën schrijft de apostel het, dat de Heere Jezus Christus in zijn benauwdheid geroepen heeft. En dat hij gehoord is, wij zouden zeggen, verhoord is uit den vreze. En dan wordt uit de tekst duidelijk dat hij ondersteuning ontvangen heeft om de zware, bittere smarten weg te gaan. Dat was hem al beloofd, van eeuwigheid af. Want de Heere had het gezegd en maakt het in het leven en in de lijdensweg van zijn lieve zoon waar. Ik zal u bij de hand grijpen. En ik zal u behoeden. En dan staat er. En ik zal u geven tot een verbond des volks en tot een licht der heidenen. Wat is dat nu? Ik zal u geven tot een verbond des volks. Wat is een verbond? Ja, laten we het maar heel eenvoudig proberen te houden vanavond. Een verbond, dat is een verbintenis. Van een verbond spreekt u tussen twee koningen bijvoorbeeld in de oude tijden. Die sloten een verbond. Het kwam ook wel voor dat twee mensen een verbond sloten. Jacob en Laban hebben toen ze elkaar verlieten een plechtig verbond gesloten. En allerlei beloften afgelegd. Wel, zo sluit de Heere ook een verbond. Dat verbond, dat ligt gegrond in de eeuwigheid. Maar het wordt ook zichtbaar. Bij Abraham bijvoorbeeld. God sluit een verbond met Abraham. En dat verbond, dat geldt niet alleen voor Abraham, maar dat geldt voor al Abrahams kinderen. We zingen het soms bij de bediening van de Heilige Doop. Het verbond met Abraham, zijn vriend, bevestigt hij van kind tot kind. God sluit een verbond. Nee, dat is niet te vergelijken met een verbond tussen twee koningen hier op aarde. En ook niet met een verbond tussen Laban en tussen Jacob. Want bij een verbond hier op aarde gaat het over een verbintenis tussen twee gelijkwaardige partijen. Jacob is niet minder dan Laban. En de koning van Syrië of de koning van Juda, ja, die zijn gelijkwaardig. Maar als God zijn verbond sluit met Abraham, dan is er geen gelijkwaardigheid. Dan is dat verbond ook een verbond wat alleen van God uitgaat. God is de hoge God die te beschikken en te beslissen heeft. En Abraham, wie is hij, een nietig mensenkind, een zondaar die niets heeft in te brengen voor de God van hemel en van aarde. God beschikt het verbond. Soeverein. Hij eist van Abraham gehoorzaamheid. En hij geeft Abraham een belofte. En dat zijn de twee dingen die bij het verbond behoren. De eis en de belofte. En daar moeten we eens goed op letten. En vergelijkt u dan Genesis 12, 15 en 17 maar met elkaar. Als dat verbond gesloten wordt en weer bevestigd wordt, dan lees ik daar van bloed. Want als in Genesis 15 aan Abraham bevestigd wordt dat hij kinderen zal krijgen en dat God een verbond met hem opricht, dan moet Abraham dieren slachten en dan moet hij die dieren in helften delen. En dan liggen daar die halve dieren tegenover elkaar en dan stroomt daar tussen die helften bloed. Het is alsof er een straat van bloed is. En dan wordt het donker. En dan komt de Heer in een vurige wolk tussen die stukken door over die straat van bloed. En dan begint de Heer zijn eisen en zijn belofte af te kondigen. En daar hebt u iets wat heel belangrijk is. God eist en belooft. Maar dat gaat niet zonder bloed. Het verbond wordt door de Heere bevestigd. God zet er als het ware zijn zegel onder. In het bloed. Nou, want toen is Abraham... is oud geworden, hij heeft zijn kinderen opgevoed en uit Abraham zijn de volken voortgekomen en vooral dat bijzondere volk, dat volk van Israël, het volk van het verbond. Maar wat hebben ze met dat verbond gedaan? U leest dat in de Bijbel. Ze hebben dat verbond gebroken. Door wat te doen? Door de eis van God te overtreden. Ze aanbaden God niet. Ze zochten het bij de afgoden, bij de Baals en bij de Astarots en bij de Molochs. En daar spreekt de Heere over in deze hoofdstukken in Jesaja. Het is vanwege hun afgoderij, vanwege hun verbondsbreuk, dat ze gestraft worden met de ballingschap. Dat ze in de ketenen van de gevangenschap van Babel zitten. Ze hebben het verbond gebroken. Kijk, nu kun je het verbond op allerlei manieren breken. Door de afgoden te gaan dienen. Door bruut te breken met de dienst van de Heere en alles terug toe te keren. Maar je kan het ook breken door heel vroom te doen. Door farizeeën te gaan leven. Nou, die farizeeën die... die leefden niet als een tollenaar en als een heiden. Die zochten de afgoden en niet op en die dienden de afgoden niet in hun tempels. Die hielden de wet van God stipt. Wat ontbreekt me nog? Zei ooit een farizeeër tegen de Heere Jezus. Ik heb toch al de geboden gehouden. Ja, maar lieve vriend, wat was die man nou vergeten? Wel, dat dat verbond niet gehouden wordt door een beetje uiterlijke gehoorzaamheid. Maar dat dat verbond gegrond is in bloed. Dat is het punt. Wat je bij uiterlijke godsdienstigheid altijd weer tegenkomt. Of dat nu was in de dagen van Jesaja, of in de dagen van de Heere Jezus Christus, of in het jaar onze Heere 1994. Uiterlijke godsdienstigheid. Ja, dat zijn wat vormen. Op zich niet onbelangrijk. Dat is wat praten. En men denkt, doordat men goed leeft, doordat men stipt leeft, de Heere te behagen, het is wel goed. Maar lieve vrienden, als dat onze enige godsdienst is, en ons hart heeft nooit oprecht gehongerd en gedorst naar het bloed van de Heere Jezus Christus. En we hebben nooit gedorst om door dat bloed gereinigd te worden van al onze zonden. Dan bedriegen we onszelf. En dan heeft onze godsdienst geen Bijbels fundament. Dan breken we uiteindelijk het verbond ook. Omdat we het diepste van het verbond, laat ik het zomaar eens zeggen, het fundament van het verbond, voorbij leven. En dat is die bloedstraat. Dat is Gods prediking in de verbondsluiting. Dat verbond in bloed geheiligd en verzegeld is. En als we dat zo zeggen, dan begint u misschien iets te begrijpen van waarom de Heere Jezus Christus hier als de knecht van de Heere wordt aangeduid. Van wie de Heere zelf zegt, ik zal hem geven tot een verbond des volks. Nog even. Dat verbond met Abraham, dat was er. Het was bevestigd in bloed. Maar wat hadden Abrahams kinderen gedaan? Wel, ze hadden het verbond overtreden door de afgoden na te volgen. Of door als farizeeërs te wandelen en genoeg te hebben aan wat eigengerechtigde vroomheid. En nu laat de Heere bij de profeten telkens zien dat hij zo'n verbondsbreuk afkeurt. Maar dat hij tegen de verbondsbrekers uit Israël laat zien dat, ondanks hun zonde, hij toch de man wil zenden die het verbond wel houdt. Die de eisen van het verbond wel volbrengt. Die gehoorzaam is tot in de dood. En doordat hij sterft, doordat hij zijn bloed stort, het zegel hecht aan het verbond van God. Dat staat zo prachtig in het avondmaalsformulier, in het stuk wat we vanavond weliswaar niet lezen. Maar u moet het van de week voor uzelf maar eens biddend en mediterend lezen. Dat de Heere Jezus Christus door zijn dood en bloedstorting het eeuwige testament of het verbond der genade besloten heeft toen hij zeide, het is volbracht. Letterlijk staat er dat hij dat verbond der genade door zijn dood ondertekend heeft, geratificeerd heeft, rechtsgeldig gemaakt heeft toen hij zeide, het is volbracht. Weet u wat dat betekent? Dat de Heere Jezus Christus in zijn dood laat zien dat Gods verbond eeuwig vast is. En dat naar twee kanten. Dat God de eisen van zijn verbond tot de laatste schrap, tot het laatste lettertje toe houdt. Zie maar naar Christus dood. Zie maar naar zijn bitter lijden. God straft de zonde. Maar ook dat Gods belofte eeuwig vast zijn. Dat hoe lang, hoe zwaar, degene die God vrezen, ook zijn wetten schonden, hij hen straft, maar niet naar hun zonde. Dat hij bereid is om de God van zondaren te zijn, om te vergeven, om genade te bewijzen. Gemeente, dat wordt onderstreept en bevestigd in het bloed van Christus. En daarom, wie is de hoofdinhoud van het verbond? De knecht des Heren. Wie is het die het verbond gehouden heeft tot de laatste schrap, tot de laatste letter toe? De knecht des Heren. Wie is het die met zijn bloed bevestigt en onderstreept dat alles wat God gesproken heeft en al de beloften die de Heere ooit gezegd heeft, dat ze ja en amen zijn en onverbrekelijk zijn? de knecht des Heren. Ook al begrijpt u misschien niet alles, voelt u het nu aan. Dat Jezus Christus, de knecht des Heren, de hoofdinhoud is van het verbond. En hoe dringend nodig het is om deze, die gesteld is tot een hoofd van het verbond en een licht der heidenen, om hem te leren kennen. Want ja, daarover moet ik kort zijn vanavond. Dat staat daar zo naast elkaar. Hij is gesteld tot een verbond des volks en tot een licht der heidenen. Dat moet u bij elkaar lezen. Want zo was het tot Abraham gezegd, Genesis 17. Ik zal u tot een groot volk maken. Ik richt mijn verbond op tussen mij en tussen u. En in u zullen alle geslachten van de aarde, de heidenen dus, gezegend worden. In Abraham, in Israël. Maar hoe moet je dat uitleggen? Ja, tegenwoordig zeggen allerlei Israël-theologen ons: Israël is van bijzondere betekenis voor de heidenen. Maar dat is alleen maar in deze zin waar. Niet dat het onbekeerde Israël van betekenis voor de heidenen is. Maar dat Israël van betekenis is voor de heidenen omdat zij de woorden Gods ontvangen hebben. En omdat de knecht des Heren uit hen is voortgekomen. Want alleen in de knecht des Heren is er zegen voor alle volken der aarde. Hij wordt het licht der heidenen. En zo is er een nauw verband tussen die twee woorden. Als hij door zijn bloed te storten het verbond bezegelt. En zegt dat alles wat in dat verbond gezegd is, waar en zeker is. Dan is hij ook het licht in wie alle geslachten der aarde gezegend worden. Uit de Joden zeker. Uit de Syriërs, uit de Palestijnen. En zelfs tot de gebieden waar vroeger de Germanen woonden. Deze lage landen bij de zee. Een licht der heidenen. Hoe dan? Wel, zegt Jesaja in de naam van zijn zender: hij heeft het verbond met zijn bloed betaald en ondertekent dat Gods eisen en Gods belofte alle waar zijn, ja en amen zijn, opdat hij zou openen. Voelt u de verwondering in die woorden doorklinken? De blinde ogen, om de gebondenen uit te voeren uit de gevangenis en uit het gevangenhuis die in duisternis zitten. Ja, dat slaat natuurlijk, zegt u allereerst, op die ballingen in Babel, aan wie deze woorden profetisch gericht zijn. Die zaten in het donker en in de ellende. Die zaten in het gevangenhuis. Ze gingen gebukt onder de slavernij in het verre Babel. En hun hart was gebroken als ze dachten aan Sion, aan de tempel die verwoest was en aan de tempeldienst die opgehouden had, inderdaad. Maar laten we de kring maar breder trekken, want daar geeft het woord van de Heere alle aanleiding toe. Die blinde ogen en die gebondenen die in de gevangenis zitten, dat zijn alle mensen van nature. U en ik, blind. Dat zegt het woord heel duidelijk. Nee, niet letterlijk blind. Dat zijn goden, zij dank, vandaag aan de dag hier in Nederland maar betrekkelijk weinig mensen. Maar geestelijk blind zijn we allen. Blind voor wie God is. Blind voor wie we zelf zijn. Blind voor Christus. Blind voor het heil. En bovendien brengt die geestelijke verblinding met zich mee dat we vastzitten in ketenen. Geketend zijn aan de macht van de zonde. Geketend zijn ten diepste aan de macht van de vorst der duisternis. Laten we het niet vergeten, jonge mensen, ouderen. dat de zonde een macht is die als een keten om onze handen, om onze voeten, om ons hart, om ons verstand, om onze lippen, om onze tong zit, gebonden in banden van de dood. En ik vraag het in alle ernst, hebben we daar wel eens last van gekregen? Van die dwingende heerschappij van de zonde. Van die zuigkracht van het kwaad. Van onze geestelijke blindheid. Nee, dan praten we niet meer zo makkelijk over allerlei dingen. Zeker niet zo makkelijk meer over de zonde. Maar dan zoek je de stilte op en dan vraag je, o God, wil u me verlossen? Wil u me reinigen van mijn zonde? Wil u mijn blinde ogen openen, opdat ik mag gaan zien? Toe, jongelui. Ouderen, zeggen we dat wel eens in stilte, in alle eenvoud tegen de Heere. Want de Heere laat in deze adventsprediking van Jesaja ons horen, dat hij dat zo graag ziet. Dat gevangenen en mensen met blinde ogen nu tot hem komen in de nood van hun leven. Tot hem komen zoals ze zijn. En dat gaan ondertekenen wat hier staat. Zo ben ik. Blinde. Zo ben ik. Gebondene. Dat is een gedachte die ik vanmiddag nog las in een preek van een van de Erskines. Erskine zeggen wij meestal dan. Ralph Erskine. Die een preek heeft over deze tekst. En zegt, kijk, heb je dat nu al leren ondertekenen? Net als die vrouw die tot de Heere Jezus kwam. Maar ze kwam uit Kanaan niet. Ze was niet een Israëlitische. En toen zei de Heere Jezus tegen ze, Matteüs 15... Vrouw, ik ben alleen maar gekomen voor de verloren schapen van het huis van Israël. En het is niet betamelijk dat de hondjes eten van de tafel van hun Heer. Toen zei die vrouw, ja maar Heer, ik ben zo'n hond. Maar die honden die eten toch van de kruimels die er vallen van de tafel van hun Heer. Die vrouw stemde het toe. Ik ben een zondares. Ik sta er buiten. Ik ben een blinde. Ik ben gebonden. En Heere, daarom alleen u kunt redden. U alleen. En hoe wonderlijk was de verhoring niet. Kijk, gebonden. En blind. Dat we dat zijn, dat komen we aan de weet. Als de Heere door het licht van zijn woord en geest ons laat zien wie we zijn. En daarom als u dat niet inziet. En dat niet beamen kunt en dat niet beamen wilt. Vraag om het ontdekkende licht van de Heilige Geest. Opdat hij door het woord u laat zien wie u bent, gebonden, blinde. Kijk, en als je nou zo'n blinde bent, dan ga je ook ontdekken dat het niet alleen donker is in je leven omdat je God en Christus niet kent, maar ook dat je gebonden zit, machteloos gebonden bent. Er is een lied van een van de gebroeders Wesley, wat heel zuiver is. Ik dacht niet dat het in het Hollands vertaald is, maar waarin ze schrijven over het feit dat de zondaar van nature zit in een donkere kerker. Gebonden. Maar omdat het donker is, weet hij niet hoe gebonden hij is. En dan, zo zegt die dichter, valt er een straal door het getraliede venster. Een lichtstraal, een ontdekkende lichtstraal. Een lichtstraal van het woord en van de geest. En die laat zien hoe donker het is in mijn leven. En hoe gebonden ik ben. En wanneer ik dat ga zien, dan ga ik rammelen met mijn ketenen. Heere, maak u me vrij. Misschien probeer je jezelf wel te verlossen. Misschien probeer je wel te peuteren aan die ketenen, maar ze gaan niet open. Je voelt, je kan jezelf er alleen maar dieper in werken. Maar nu zegt de Heere, ziet, mijn knecht. Waar mensen nu met gesloten ogen blind zijn. En waar mensen nu gebonden zijn in vele banden. Daar is Christus gekomen. En hij heeft met zijn dierbare bloed het stempel op het verbond van God gezegd. Het zal waar en zeker zijn. Amen, amen. Het is vast en zeker waar. En nu is hij bij machte en gerechtigd om die blinde ogen te openen. En hij is machtig om die koperen deuren stuk te breken. En hij is machtig om de banden te breken. Hebben we hem zo nodig gekregen? U die worstelt met de geestelijke vragen. U die topt in het donker. Misschien geestelijk wel bent, zoals de profeet Jesaja ergens anders zegt, als een blinde die met zijn hand langs de wand tast, maar geen weg kan vinden. Hier wordt het evangelie in al zijn breedte en zijn diepte verkondigd. Er is er één die redden kan. En die ene wordt hier door God aangewezen. Wordt hier door God verheerlijkt. Wordt hier genoemd het verbond. Wordt hier genoemd de uitdeler van de menigerlei genade van God. Hij is gezalfd en toegerust. Hij is bij machte en bereid om blinde ogen te openen, om gebondenen uit te voeren. En dan voegt de Heere eraan toe, ik ben de Heere en dat is mijn naam en mijn eer zal ik aan geen ander geven. Weet u wat dat betekent? Dat de hoge God van hemel en aarde nu zegt, die eer van mij, die ik aan geen ander geef, die wordt het heerlijkst geopenbaard. Die schittert het meest. Als mijn lieve zoon. In mijn hoge opdracht. Zijn bloed stort. En de verbondschatten gaat uitdelen. O, ik weet het. In al Gods werken komt Gods eer tot openbaring. In de schepping, in zijn wereldbestuur, zelfs in het oordeel over de goddelozen, wordt God verheerlijkt. Maar zijn naam wordt het meest verheerlijkt. Als nu door die knecht des Heren blinde ogen worden aangeraakt en rammelende ketenen worden gebroken. O gemeente, als u nog onbekeerd bent, of als u worstelt en geen licht hebt, blijf deze Heere zoeken. Blijf op zijn toezegging pleiten. Heere, doe het om het verbond, in Christus Jezus. En wanneer uw hart, arme zondaar, uitziet naar het ingrijpen, naar het heil van deze koning. Blijf hem verwachten. Zoals we het zongen met die 130ste psalm. Een man die uitzag naar het heil, maar voor wie het donker bleef. Ik blijf de Heere verwachten. Mijn ziel wacht. Ongestoord zal misschien niet altijd ongestoord geweest zijn. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Want zo de Heere vertoeft, blijf dan op hem wachten. Want hij zal gewisselijk komen, zegt de schrift, voor alle die oprecht met hun zonde en ellende tot hem zich ter genezing wenden. Ah, zegt iemand, Maar het wordt steeds onmogelijker. En een ander zegt, van binnen wordt me ingefluisterd, je zonden zijn te groot. En een derde zegt, ik ben al veel te oud geworden. Dacht u dat voor deze Heere iets te wonderlijk was? Hij zegt het toch zelf aan het begin van de tekst van deze avond. Ik ben de Heere, dat is mijn naam. En ik heb de wereld en de hemelen geschapen. En ik geef de adem aan allen die op de wereld wonen. Ziet u het niet als u op een mooie dag, op een mooie herfst of winterdag, de zon ziet opgaan en de hele schepping ziet juichen als een zichtbaar boek van de macht van de grote God. Zou hij die de wereld schiep niet bij machte zijn om dat kleine harde hart van u te breken? Zou hij die het oor formeerde niet bij machte zijn om uw oren te doorboren? Zou hij die de ogen schiep niet bij machte zijn om uw ogen te openen? Ik ben de Heere. En ik heb mijn knecht gegeven in wie alle heil te vinden is. Kijk, en wanneer daar iets van doorleefd wordt, dat onze banden gebroken zijn. En het licht doorbrak in het duister. O, misschien is er nog wel veel donker op gevolgd. Want het kan ook in het leven van Gods kinderen mistig zijn en donker worden. Daar weet u toch van, u die de Heere vreest. Maar als er nu het licht doorbrak, stralen van die zon der gerechtigheid. Als nu de machtige hand die eens doorboord is van de grote middelaar van het verbond, Jezus Christus, de boeien stuk brak. Als hij de koperen grendelen van de gevangenisdeur openbrak en het tot u zei: ziet, hier ben ik. Ik ben nu gekomen, kind van God. Geef dan de eer niet aan mensen. Geef dan de eer niet aan een dominee of aan wie dan ook. Maar geef de eer aan hem die het zegt: ik ben de Heere. En die grote ik ben de Heere, die zijn zoon gegeven heeft tot een licht en tot een verbond, die roept nu al zijn kinderen komende zondagmorgen, als we het beleven mogen, aan zijn tafel. Nee, wie niets van deze dingen kent, kan zolang hij daar niets van kent niet komen. Maar allen, die al is het nog zo van verre, het licht van de genade, het licht der verlichting der heidenen, de brekende kracht van de genade, de doorbrekende kracht van de genade, hebben mogen ervaren. Wie haar hart uitgaat naar Christus, om hem te kennen en meer te mogen kennen. Wie haar leven de zaligheid zoekt in dat vaste verbond, wat buiten onszelf in Jezus Christus vast ja en amen is. Ze worden genodigd om buiten zichzelf te zien, om van zichzelf te betuigen: ik, midden in de dood, maar ik zoek door genade de zegen bij u, o bron van troost en licht. Kijk, en dan kan de Heer ook in het leven van zijn kinderen juist zo allerlei banden verbreken. Want al zijn ze dan in beginsel uit het donker getrokken met eeuwigheidskoorden tot het licht van Gods genade. Er kunnen nog zoveel vragen blijven. Je kan soms in een netwerk van vragen zitten en met zoveel knopen in je levenskoord. Maar God in Christus wil de banden breken en de duistere ogen verlichten. Ook van die tobbende, van die worstelende man of vrouw, die toch oprecht de Heere vrezen mag. En daarom in deze adventsweken mogen we toch zo zeggen: Heere, schenk licht. Zend uw licht en uw waarheid neder. Wil u komen, want uw komst is het alleen die mijn heil volmaken kan. En dan kan het in het donker licht worden. Zo licht dat de zon der gerechtigheid opgaat. En dat er genezing is onder zijn vleugelen. Zo licht dat we bij God in dat licht van Christus vaste verbond het licht ontdekken. Bij u, Heere, is de levensbron. Uw licht doet klaarder dan de zon ons het heugelijk licht aanschouwen. Amen. Zoals gebruikelijk lezen we nu een gedeelte van het avondmaalsformulier. Dat is het eerste deel wat betrekking heeft op de zelfbeproeving. Geliefden in den Heere Christus, hoort aan de woorden van de inzetting van het heilige avondmaal van onze Heere Jezus Christus. Welk ons beschrijft de heilige apostel Paulus: ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Maar dit wordt ons geliefde broeders en zusters niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken. Alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmede te betuigen dat we in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Maar integendeel, aangezien we ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmede dat wij midden in de dood liggen. Daarom al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat we ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als we schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid onze geloofs en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans. Desniettegenstaande overmits ons door de genade des Heiligen Geestes zulke gebreken van harteleed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde noch zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover het formulier. Eindigen we met dankzegging en gebed. Heere, wil zelf dat waarmaken door uw woord en door uw geest. En geef dat we zo de voorbereidingsweek begonnen zijn of mogen beginnen. Met het verootmoedigen van onszelf voor u. En met het zoeken ons leven te stellen naast en tegenover uw woord. En wil u ons dan onderwijzen, Heere. Wil u onbekeerden bekeren. Wil u onbekeerden in de week van voorbereiding herinneren aan hun eigen gemis. En dat we zo ook werkzaam mogen zijn, Heere. Niet kijkend op wat anderen mogelijk zouden missen, maar op wat we zelf missen. En wil u geven dat die werkzaamheden gezegend mogen worden. Wil u ons leiden door het verbond wat in Christus bevestigd is. En van daaruit trekken met koorden van liefde. En wil zondag aanstaande ons zegenen in uw huis. En al uw kinderen, ook de van verre staande, die er toch bij horen, aanbrengen aan uw tafel en verheugen in uw bedehuis. Dank voor alles wat u gaf. Vergeef het zondige. Ga met ons deze week in. Geef te midden van alle beslommeringen en drukte van het dagelijkse leven, dat er toch momenten mogen zijn van overdenking, van overweging en van het zoeken van u. En wil u ons tezamen als gemeente zegenen, om Jezus wil. Amen. 146, het vijfde vers is onze slotzang. Het is de Heer die het recht der armen, der verdrukten gelden doet. 146, het vijfde vers. Thank you. Adheen in vrede draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus. De liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij en blijven met u allen. Amen.